There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tony Media.
Ja, man. Nou, man, ik ben een vrouw. Laat ik daar eens mee beginnen. Jammer dat je dat niet registreert. En ik zeg nee.
Ja, dit was Golda Bellpepper met Ik zeg nee. Ja, luisteraars, welkom bij Darmstad FM. Het nachtradioprogramma waarin ik, Tina de Bruin, samen met mijn gasten over de persoonlijke rand van de schaamtevulkaan loop om te kijken wat daar in de diepte al dan niet dan toch borrelt en bruist. Ja, en vannacht is mijn gast in die middernachtelijke roes, stralend en klaarwakker, zit hier Isa Hoes. Ja, Isa Hoes.
Wat een heerlijk welkom.
Ja, een middernachtelijk welkom. Waarin jij toch zit te stralen, want het kan middernacht zijn, maar je ziet er vief en patent uit.
Dat hoor ik heel vaak. Of het nou nacht is of dag, of dat ik me goed voel of slecht voel. Wat zie je er goed uit, is een zin die ik heel vaak te horen krijg.
En dat lijkt me hartstikke lekker.
Ja. Nou ja, het kan ook soms een beetje verwarrend zijn. Want als je dus niet lekker in je vel zit, denk je, oké, niemand ziet het. Is dat dan fijn of niet? Dat is altijd de vraag.
Dat ligt ook wel aan de stemming.
Ja, hè? Zeker.
Want het is misschien soms wel fijn als je gewoon kan zeggen, nou, ik voel me gewoon rot en dat je er ook zo uitziet.
Ja.
Zodat mensen ook weten, nou, weet je.
Ja, of dat ze gewoon zeggen, je ziet er niet heel goed uit. Gaat het wel?
Gaat het wel? Heb je een arm nodig?
Ja, precies.
Of moeten we je even laten?
Ja.
Lieve Isa, meestal als jij ergens komt, dan word je geïntroduceerd. Hè? Nou, hier is Isa Hoes, tralalalala. En dan wilde ik vragen, zou jij jezelf willen introduceren? En hoe zou je dat dan doen?
Isa is, dat stotteren hoort er eigenlijk ook al een beetje bij. Onzeker, zoekende, vrolijk, altijd het positieve zien, veel verraad.
En is het alleen eetgerelateerd of ben je ook je bent gewoon een algehele veelvraat?
Ja, emoties, gebeurtenissen, het leven gewoon. Ik vreet het leven.
Dat vind ik prachtig.
Ja, ik ook.
En als jij zo zegt, ik vreet het leven, vind jij jezelf een beetje een showbiz kitten of glamour?
Ja, wij worden natuurlijk toch opgevoed met doe maar gewoon. Dan doe je al gek genoeg. Mijn ouders hadden dat ook. Terwijl ze best wel veel deden, hadden ze ook een soort van alles een beetje downsizen. En ik was wel de drukste van alle vier de kinderen. Een nakomertje en ik wilde toneel spelen en dansen en zingen, alles doen. Maar dat liet ik me in ieder geval een beetje vertellen. Ik zeg niet dat het hun schuld is, want daar hou ik helemaal niet van. Ik ben een volwassen vrouw, dus dat kan je allemaal al lang terugdraaien. Maar het was niet van, oh, hier is het podium, leuk kind, doe maar. Nee, en wat houdt het dan eigenlijk in?
Het is een droom, toch? Een mooie droom, een droomwereld.
Nou, kijk, voor mij was het altijd wel iets om gezien te worden. Dat was waarom ik dit, denk ik, wilde als kind. Zie mij. En ja, al gewoon heel jong spelen. Spelen op dat podium, terwijl ik super verlegen was. Ik had ook volume nul. Ik zat op een jeugdtheatergezelschap en ik moest van de regisseur, denk ik. Ik kan me dat niet goed herinneren. Ik weet alleen dat beeld nog. We woonden in een heel groot herenhuis met 3 etages. En dan moest ik bovenaan gaan zitten en stond mijn moeder beneden. Dan moest ik de tekst roepen. Nou, ik schaamde me toen al voor mijn stem.
En ja, we rollen eigenlijk heel naturel. Ja, rollen we de richting
brugje
de
nodig.
We hebben geen enkel brugje nodig. Je hebt hier ook een middelgrote poef aan schaamte op de tafel gedeponeerd. En je begint eigenlijk van, ik schaamde me voor mijn stem. En je zegt, toen ik klein was, had ik niet het gevoel dat ik dat podium kon nemen. Had jij dan het idee dat jouw ouders zich een beetje schaamden? Misschien voor jouw creativiteit?
Ik vertelde op een gegeven moment dat ik dan wel naar de toneelschool wilde. En dat mijn ouders zeiden, mijn vader volgens mij zei, Ja, maar daar is natuurlijk waarschijnlijk geen droog brood in te verdienen. Dat was wel een beetje, toch oorlogskinderen, hè? Mijn ouders kwamen uit de oorlog. En ik denk dat snap ik ook. Maar goed, wat zeg je dat dan tegen een kind? Die zo enthousiast iets roept. Daarnaast, dus de andere kant daarvan was wel dat zij zeiden... ach ja, het is een meisje. Dat zeiden ze niet hardop. Maar dat heb ik later wel begrepen. Dat de meisjes konden wat meer maken dan de jongens. En eigenlijk, dit had ik nog niet bedacht. Maar dat komt nu ineens op... ik ben Joods en mijn moeder is Joods. Dus ik weet nog dat ik als kind ook zei op de lagere school... werd er gevraagd in de klas, wat is je geloof of zo? En dan riep ik ben Joods. En niemand was Joods. En dus ik vertelde dat thuis. Ik zei, het is zo interessant en niemand is Joods. Alleen ik. Zijn moeder, wil je dat nooit meer vertellen? Maar ik denk dat er misschien wel een combinatie is... van hou je gedijst, val niet te veel op... Oh, terwijl ik dit zeg, denk ik, mijn moeder zat in de gemeenteraad. Had toch ook wel de mondje klaar. Was toch ook wel heel geëmancipeerd. Dus ook zij liet zich wel zien. Nou, het is weer een warrige toestand in mijn hoofd nu.
Nou, ik vind het eigenlijk heel mooi wat je zegt. Het is en ook tevens weer verdrietig. Hè, dat eigenlijk je moeder schrikt gewoon door haar eigen ervaringen. En denkt, ik moet op mijn dochter passen. En dan is het eigenlijk heel logisch dat ze... voorzichtig met je zijn. Dat begrijp ik heel goed.
Ja.
Dus dat is niet eens schaamte. Dat is gewoon
precies
bezorgdheid,
ja,
denk ik.
Maar dat weet je niet als kind. Dus
nee.
dan pak je dat signaal misschien heel anders op. En vertaal je het later naar een schaamte... die misschien heel goed past bij een schaamtegevoel... wat al lang er zat. Of dan plak je dat er lekker op en dan... jee, is er nog meer.
Je zegt, ik wil het leven vreten. Hè? Aan het begin van dit interview. Wat ik een prachtige zin vind. En daar staat dan eigenlijk voor mij haaks op dat jij zegt, ik schaam me voor mezelf. En dan in een hele brede zin.
Ja.
Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
Ja, dat is natuurlijk een beetje gekkig misschien. Maar ja, dat is gewoon wat het is. Dus ik moet het niet gaan veroordelen, ik moet het even uitleggen. Dat drukken, dat aanwezige als kind, hè, dat veel zijn, dat voelde ik al snel. Dus dat vond ik lastig. Maar het is natuurlijk wel wie ik ben. En ik heb al die jaren, denk ik, gezocht naar een vorm. Hoe kan ik me aanpassen aan de wereld om mij heen? En in het begin is dat het gezin. Nou, ik had mijn uitlaatklep. Ik zat op ballet en ik maakte mijn eigen toneelstukjes thuis. En ik zat op een gegeven moment op een toneelgroep. En ik deed van alles en ik wilde naar de toneelschool. Dat kon. Maar ik heb, denk ik, toch door alles wat we net ook zeiden... heb ik wel geprobeerd altijd toch ook een beetje erbij te horen. Want als ik dat niet deed, was ik wel heel alleen. En nu ik ouder ben, kan ik eigenlijk steeds meer omarmen... dat dit is wie ik ben en dat het niet gaat om erbij te horen. En ik denk dat ik daar weinig vertrouwen in had, dat ik geliefd was. En het mooie was, als ik dan weer even een stukje terug ga... dat Anthony zag mij heel erg... En dat was echt wonderbaarlijk. Ik dacht ineens, oh ja, nu ziet iemand mij voor wie ik ben. En toen hij dus weer wegviel, moest ik weer opnieuw gaan zoeken naar... oh, dus dat haalde ik toch altijd uit iemand anders. En ineens voel je dan, oh ja, maar dat moet je gewoon uit jezelf halen. En dat vond ik nog best, en vind ik soms nog best ingewikkeld. Want aan de ene kant ben ik een loner. Heb ik het heel erg nodig om alleen te zijn... mijn energie op te laden, om daarna te kunnen knallen.
Je zegt eigenlijk, ik heb weinig vertrouwen in dat mensen mij lief vinden.
Ja.
Aardig vinden, dat ze me op willen nemen in hun... En kan je enigszins uitleggen waar je denkt waar dat begonnen is? Is dat in de klas?
Ik werd wel gepest op de lagere school door een jongen. En we hadden maar 3 meisjes in de klas. En die jongen, ik weet niet waarom... die moest mij altijd een soort van in elkaar slaan. En dat durfde ik eigenlijk thuis ook niet. Ik schaamde me. Ik heb ook last van plaatsvervangende schaamte. Hè? Dus ik schaamde me eigenlijk alweer voor die jongen. Ik begreep ook niet waarom. En dat durfde ik ook niet te vragen. Want op dat soort momenten wilde ik eigenlijk altijd wegvallen. Om in het niets verdwijnen. Dat is een groot ding geweest. En ik denk dat ik misschien wel heel vaak heb gedacht als kind... dat ik de situaties kon redden. Dus dat ik het fijner kon maken voor mensen. En als ik dat niet kon, dan schaamde ik me daar natuurlijk voor dat dat niet lukte. Dus mijn ouders hadden niet een hele fantastische relatie. Mijn oudste broer is weggelopen een aantal jaar. Die heb ik dan weer teruggehaald. Maar dat vond ik dan, ja. Ik ben ook een perfectionist, denk ik. En dus dat vond ik ook weer heel lastig. Het was nooit helemaal zoals het mooie plaatje was. Wat ik had gehoopt als kind. Het sprookje, het poesieplaatje, dat.
Nou, ik denk ook dat je gewoon heel lief bent. Want
ja,
als
ben
je
vrij zacht. Ja, dat vaak is zo.
Zijn kinderen die gepest worden, ja, kwetsbaar. Mm-hmm. En dat voelen pesters. En pesters pesten natuurlijk ook met een reden. Maar ja, en dat je zegt, ik moet alles goed maken. Ik wil dat het goed komt.
Ja, ik wil dat het goed komt eigenlijk in de hele wereld. En dat is natuurlijk als kind al niet, maar dit nu ook niet. Ik bedoel, ik vind de oorlog, ik vind alles, wat er nu weer gebeurt. Mijn hart huilt gewoon vaak. Dat ik denk, ik snap niet waarom mensen oorlog hebben met elkaar. Waarom je zou denken dat jij beter bent dan een ander. En dat is het gekke met die bekendheid. Dat mensen ook ineens een beeld hadden van mij. Dat ik dacht, maar je kent me helemaal niet. En daar ging ik natuurlijk nog weer in mijn schulp. Omdat ik dacht, ja, ik kan moeilijk aan iedereen uitleggen wie ik ben.
Kan je uitleggen, als je zegt mensen hadden een beeld van mij, wat er afweek?
Ik weet niet of ik het terug las, maar het gevoel of als je mensen... Ik ben verlegen, dus ik liep liever in het begin heel erg met mijn hoofd naar beneden op straat om niet oogcontact te maken met mensen of van de herkenning. Van, en dan wist ik gewoon niet zo goed hoe ik daarmee om moest gaan. Later heb ik daar een vorm in gevonden van gewoon wel mensen aankijken, gewoon gedag zeggen. Maar dat vond ik in het begin heel ingewikkeld. En mensen zeiden dan, zij is arrogant. En dacht ik, oh my god, je moest eens weten.
We hebben een beller.
Ja, een hele mooie, gezellige, fijne, hartstikke mooie nieuwe nacht toegewenst aan iedereen.
Hallo?
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 Ja, je spreekt met Katinka Bontekoe.
Hallo?
Isa Hoes.
Ja?
Ja, ik zit lekker te luisteren. En ja, Isa, dan wilde ik jou eigenlijk een vraagje stellen. En het is eigenlijk, jij komt uit de ondernemersfamilie.
Inderdaad.
Ja, en toen ben je de toneelschool gaan doen en opeens zet je knatsknik eruit. Tikken snel zet je goede tijden, slechte tijden.
Nou, ja.
Ja. En dan wilde ik eens aan jou vragen van, goh, hoe was het voor jou om van de gebaande paden af te gaan eigenlijk? En dat je zo opeens in goede tijden, slechte tijden terechtkwam en ineens knatsknetter overal, iedereen kende je. Ja.
Ja.
Nou ja, dat wilde ik even vragen.
Oké.
En dan heel veel groeten van mij, van Katinka Bontekoe.
Dankjewel voor je
ik
vraag.
Ik luister altijd naar Darmstadt FM.
Vind ik leuk.
Ja, ja. Ja hoor.
Dag! Nou.
En weer lekker opgehangen.
Ja. Goed. Knats, knetter, ja.
Ja, dat zei ik misschien net al een beetje. Het was toch wel gewoon wat ik wilde. Dat ik in die soap kwam, daar had ik geen idee van trouwens. Want ik deed auditie voor een soap. Maar ik wist eigenlijk niet eens wat soap inhield. En ik was niet aangenomen. Tenminste, ik heb nooit meer wat gehoord. Dus toen ging ik verder met mijn leven. En toen werd ik gebeld of ik in goede tijden in Medisch Centrum West wilde. Ik had net 2 jaar toneelschool Maastricht gedaan. Dus daar haalde ik mijn Maastrichtse neusje wel een beetje voor op. Ik dacht, nou, Medisch Centrum West, moeten we dat nou wel doen? Dat was natuurlijk een beetje in onze ogen
werd
toen een soort soap.
Frowned upon, daar ja, werd ze op neergekeken.
Absoluut, dus ik dacht, nou. Dus dat was toen nog Margaretha van Dam, castingbureau. Zij zei de fameuze woorden, voor jou 100 anderen.
Oké, Margaretha.
En toen dacht ik, weet je wat? Doe gewoon die auditie. Want je krijgt nooit natuurlijk zomaar een rol. Dan moet je natuurlijk heel vaak audities doen. Natuurlijk kreeg ik die rol. Dus dat was heel geestig. Want toen zat ik ineens in Medisch Centrum West. Een paar maanden later. Ik sta net 2 maanden op de set of een maand. Heel klein rolletje. En ik was helemaal onder de indruk van al die acteurs. En die waren bij de hand tegen elkaar. En ik was echt zo'n meisje. En ik dacht, oh my god, wat spannend allemaal. En wat doe ik hier? En toen werd ik gebeld van, we beginnen over 2 weken met Goeie Tijden. En er was een fout gemaakt. Ik stond gewoon op die lijst voor Mirjam van der Pol. Dus toen moest ik in no time beslissen of dat nog kon. En de regisseur liet mij gaan. Bij Medisch Centrum West. En zo ging het. Maar ik hoorde natuurlijk van alle anderen dat ze enorme gesprekken hadden gevoerd. Wil je dit? Dit wordt misschien niet heel groot. Dit is heel heftig. En ik had geen idee waar ik aan begon. Maar ik heb het wel gedaan. En geen spijt.
En in die tijd had je natuurlijk, was commerciële televisie. Je had Nederland 1, 2 en 3. En opeens was er commerciële televisie bijgekomen. Dus jij werd bekend in een tijd waarop het helemaal niet zo normaal was. Dat lijkt me heel bizar.
Ja, in veel huiskamers, al niet iedere. Want ook mensen die het niet leuk vonden, keken er volgens mij naar. Het was een soort fenomeen.
Iedereen keek.
Goede tijden, slechte tijden. En ja, ik hoorde wel verhalen van als je dan... We liepen wel eens voor de grap natuurlijk rond 8 uur nog na de opnames door Aalsmeer vanuit studio naar je auto. En dan zag je gewoon bij mensen zag je door hun raam dat ze Goede Tijd aan het kijken waren. En dan klopte zo op het raam en dan zo zwaaien. En dan belde ik mijn oma bijvoorbeeld hoe het met haar was. En zei ze, lieverd, moet je zo niet op? Die begreep er helemaal niks van. Dat het televisie was. Die dacht gewoon, ja, die was opgevoed met theater en... Ja, dat was heel gek. En zo heftig wat je zegt. Mensen hebben, ja, die vinden van alles. En associëren je ook met je rol. Ik had natuurlijk een hele gekke rol. Dus ze dachten dat ik zo was. Dus ik kreeg ook allemaal brieven van... Dat was eigenlijk heel sneu en aandoenlijk. Van kinderen die dan bijvoorbeeld... Ja, ik heb ook geen aansluiting in de klas. Want ik was natuurlijk het buitenbeentje daar in Goede Tijden. En dan brak mijn hart ook weer. Dacht ik, oh god, wat erg dat dit soort mensen nu denken dat ik ze kan helpen of zo. Maar... Ja, dat is ook wel weer heel, heel lief en aandoenlijk.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Je zei hè, van ik had altijd het idee dat ik eigenlijk mijn zelfvertrouwen uit andere mensen moest halen. En ik moest eigenlijk voor een tweede keer in mijn leven noodgedwongen op zoek naar van hoe moet ik dat dan doen? Hoe heb je dat geprobeerd? Hoe probeer jij dan om de zekerheid bij jezelf neer te leggen eigenlijk?
Ja, door enorm na te denken. Toch het ook te delen met hele goede vrienden. Je kwetsbaar opstellen. Dat is toch het enige wat kan. Want je kunt het niet... Tenminste, ik kan het niet alleen, laat ik het zo zeggen. Dus dat is ook het... Ja, elke keer dubbelen. Ergens wil je terugtrekken, maar dan voel je ook... Ja, maar dat is niet goed voor me. Ik moet ermee naar buiten. Ik moet ja af en toe het toch delen. Zelfs praktisch weet ik nog dat ik op een gegeven moment begon met Medina aan... we schreven boeken over de overgang en dat vonden wij... Ja, het was een gat in de markt. Niemand had er iets over geschreven. En al die vrouwen die waren helemaal op hun knieën. Zo blij dat we daar iets mee deden. Dan gingen we een platform beginnen... Maar Medina had wat meer ervaring met een eigen bedrijf. En ik nog helemaal niet. Dus hadden we van die meetings met stoere mannen, met geld en kennis. Zo zag ik dat dan allemaal. En dan dacht ik, oh, wat spannend. En dan was ik aan het luisteren naar het gesprek. En toen dacht ik, ik hoor dit de hele tijd niet beantwoord worden. Zou ik het nou vragen, zou ik het niet vragen, zou ik het wel vragen? Daar kon ik dan heel lang over doen. En dan zei op een gegeven moment dat ik dan de moed verzameld, zei ik, ik ga nu misschien een hele stomme vraag stellen. Mm-hmm. En op een gegeven moment zeiden zij ook van, hou eens op met die intro, weet je wel. Dan krijg je weer dat, er zijn geen stomme vragen. Dat is ook zo.
Maar dat is ook echt
en
zo.
En dat is ook echt zo, maar dat heb ik nooit geleerd. Ik heb nooit geleerd dat je gewoon vragen mag stellen. Ik heb altijd gedacht dat ik dingen moest weten, punt. Zonder het te vragen. Nou ja, en daar moet je wel achter komen. En mijn leven is altijd vrij vol geweest en hectisch. Die bekendheid kwam, boem, zo over me heen. Toen kreeg ik de liefde met Anthony, boem. Dat was natuurlijk ook weer een soort rollercoaster...
Misschien wel dubbele bekendheid ook, omdat je allebei
samen
in het vak zit.
Zeker. Nou, dan hoe ga je dat samen doen? Het leven. En daarin merkte ik ineens weer dat Anthony was veel meer teruggetrokken dan ik. Dus ik ging weer aanpassen en ik ging me ook weer meer terugtrekken. Dus ja, ik heb elke keer die neiging gehad om het toch ja, te
voegen.
Te voegen. Ik ben ontzettend goed in voegen.
Nog steeds? Ben je nog steeds een voeger?
Ja, nou ja, ik heb het natuurlijk zo lang getraind dat ik het hartstikke goed kan. Ik heb een heel mooi voorbeeld. Mijn boek is verfilmd. Het boek over mijn leven met Anthony. En dat gaat in première. En ik had tegen mezelf gezegd, ik ga heel erg naar die première in een soort, ja, onopvallend. Het gaat niet over mij. Het gaat over Noortje en Egbert Jan. Laat hun maar stralen. En ik ga denk een mooi zwart pak. Ik moet me sterk voelen, maar ik hoef niet zo op te vallen. En gaandeweg dat proces van die kleding uitzoeken, was ik aan het doorpassen bij onze favoriet, denk ik, Claes.
Ja.
Ja. En
Claes Iversen.
Claes Iversen, voor de luisteraars, ja. Die had eerst een wit pak. Dacht ik, wit pak, oké. Okay. Dus een wit pak, alles aangedaan. En toen hing er een jurk en toen deed ik de jurk aan. En toen kreeg ik tranen in mijn ogen. En zij kreeg kippenvel. En toen dacht ik, ja, dan doe ik het weer. Ik ben dus eigenlijk mezelf weer aan het terugtrekken. Terwijl, waarom mag ik niet gewoon shinen daar, ja, op een mooie manier. Ik ben altijd bang dat ik te veel licht bij een ander wegneem.
Er wordt weer gebeld.
Ja, hallo, hallo. Ja, ja, dit is Freek weer.
Dag Freek.
Freek Spanbroek, ja, ja.
Ja.
Ja, en ik zit natuurlijk weer te luisteren. Ja, hard en heftig naar Isa Hoes.
Ja.
Hallo Isa.
Hallo Freek.
En heb ik een vraag voor jou, want ik volg jou natuurlijk op de voet en celblok H helemaal gebinst. En
ja,
dan was je toch het foute paadje opgelopen, Isa. Hè? Toch stout geweest. En dan wilde ik vragen van, jij zelf als Isa Hoes zijnde wel eens een misdaad of een kleine foute stap gaan?
Mm.
Ja, dat zou ik wel eens willen weten. Ja, mijn leven met Karin, dat zorgt af en toe wel voor dat ik zelf ook wel eens een misdaad wil begaan. Want het is verschrikkelijk. Maar goed,
blijf praten.
Hou het nog even voor mezelf.
Ja.
En op hoop van zegen, zeg ik dan. Ik luister lekker verder en ik ben benieuwd naar het antwoord. Groeten van Freek.
Dag Freek.
Freek.
Dag Freek, dag Freek. En blijven communiceren.
Ja, hè? Ja, dat denk ik dan. Dat celblok. Nou, dat is ook zo grappig, want ik werd natuurlijk gecast, als ik dat even nog mag zeggen.
Ja,
voor die rol.
Alles zeggen.
Ja. En toen wisten wij eigenlijk nog niet, het was een Australische serie. En wij wisten nog niet precies waar al die verhaallijnen naartoe gingen. Dus ik was een moeder, die was een vrouw. Ik werd mishandeld door mijn man. En dat ging zo ver dat ik hem iets probeerde aan te doen. Maar daar kreeg ik alweer spijt van. Maar toen was hij toch gewond. En de politie kwam erbij en ik werd opgepakt. En uiteindelijk kom ik in de gevangenis. En wat Freek zegt, ja, het verkeerde pad opgaan. In de gevangenis moet je overleven. Dat eindigde in dat ik echt de topdoc werd. Maar de vraag was, heb ik dat zelf gedaan? Nou nee, ik heb nooit zulke heftige dingen gedaan. Maar ik ben wel, vroeger met vriendinnetjes heb ik wel eens wat gestolen. Ja, ging mij heel goed af. Daar schrok ik toen zo van. Dacht ik zo.
Wat was het? Wat was
make-up?
Make-up.
Make-up zo in de mouwen in je jas.
En,
je
denkt, en bij welke franchise?
Ja,
heb je dat?
Volgens mij was dat Vroom en Dreesman.
Vroom en Dreesman.
Kunnen mij niet meer pakken nu.
Nee,
dus
daarom is
het
nu al verjaard. Het is verjaard.
Ja,
het is al
dat sowieso.
Ik heb zelf ook wel eens een lipstick. Toen ik heel klein was.
Vier, drie, twee. Ja.
Ja, ik denk rond mijn anderhalf.
Ja, zoiets.
En wat ik wil vragen is het volgende. Namelijk, jij zei, je wilt alles glad strijken. Je wilt het liefste dat het goed is. En dat is eigenlijk een heel normaal verlangen. Kan jij goed ruzie maken?
Nee.
Kan jij goed?
Nee, ik kan het al wel zeggen. Nee, ik ben heel slecht in ruzie maken. Raak totaal in paniek. Dan komen we weer bij dat ik denk dat mensen niet van me houden. Dus dat ruzie maken is iets wat mijn ouders achter gesloten deuren deden. Zij maakten ruzie in de slaapkamer. Kwamen er naar buiten met een soort nep lach of geen lach. En ik was zo gevoelig. En ik dacht alleen maar, ja, ik heb het en gevoeld en gehoord. En nu doen jullie. Dus daar ben ik super onzeker door geworden. Dat ik dacht, dit is heel eng. En toen ik voor het eerst ruzie had met Anthony, zei ik ook, moet ik dan een soort van, ik zal mijn spullen zomaar gaan pakken. En dat hij zei, hè? Ik zei, ja, maar. En zei hij, ja, ruzie maken hoort erbij. En dacht ik, wauw, ja, dat heb ik gewoon, daar ben ik. En de vriendjes daarvoor die ik had, waren ook heel, heel lief en heel zacht. Dus dat gebeurde niet zo snel. Je zoekt ze dus ook wel uit om het veilig te houden.
Ja, vind ik ook. Ja, dat, ook weer over. Daarom vind ik het heel mooi dat jij zegt, je moet praten. En vragen als je iets niet begrijpt. Omdat het natuurlijk voor een kind heel raar is. Nou, het is voor iedereen wel raar, maar zeker als je een kind bent. Dat mensen iets doen, maar dat hun actie daarna iets anders uitstraalt. Alsof het nooit gebeurd is.
Ja, en dat is iets waar ik denk heel lang, en misschien nog, ik vind het ontzettend moeilijk om ergens doorheen te kijken. Dus bij mij is heel erg what you see is what you get. Die uitdrukking slaat helemaal op mij. Er zit niks anders achter, behalve dat ik misschien verdriet binnenhoud of zo. Maar niet, ik zal niet, en je doet beleefd aardig tegen mensen, maar de mensen die belangrijk zijn, daar deel ik wel mee hoe ik me voel en hoe het met me gaat. Heb ik moeten leren. Ook met vriendinnen nog heel lang gedacht als ze belden. Ze gaan nu zeggen dat ze me nooit meer willen zien. Ja, wat? Ja, dat is best extreem. Ja. En dat is ook niet helemaal weg. Maar we kunnen erom lachen omdat ik het kan vertellen. Dat moet ik toch eens uitzoeken. Vind je niet?
Nou ja, ik vind dat heel interessant. Want is dat is dus je hele leven lang zo geweest. Al sinds je kind was tot nu. Ja, daar moet toch iets.
Ja, daar moet iets zitten. En iemand zei laatst tegen mij dat Jood zijn moet er iets mee te maken hebben. Nou ja, dat weet ik niet.
Misschien wel.
Je neemt natuurlijk ook dingen over van je moeder. En misschien wel van je oma. En geen idee. En dat allemaal lekker opgespaard hebben en dat bij mij hebben gezet. Ik weet het niet.
Nou, en ook onbewust waarschijnlijk. Maar inderdaad, dit gaat ook wel over identiteit. En dat je zegt, ik ben Joods. En dat eigenlijk je ouders schrikken van, joh, dat moet je niet zeggen. Ja, want dat, ja.
Nou ja, ik weet dat ik een keer een interview werd ik gevraagd of ik een interview wilde en op de cover. Want ze waren erachter gekomen dat ik Joods was. Ik zei, ja. Ik zei, maar ik heb wel een soort heel rare wisselwerking met dat vertellen dat ik Joods ben. En kijk, wat ik er ook weer vervelend aan vind, dat zei ik volgens mij al eerder. Oh, jij bent Joods. Oh, dus dan wat? Ik ben Isa. Ik ben zoveel. Ik ben dat Joods wil niet zeggen dat ik ineens een pad loop. Wat, daar raak ik altijd geïrriteerd van en angstig van. En dan weet ik het niet meer. Dan denk ik. Maar het gekke is dat ik het zelf ook doe. Dus als ik ergens iemand tegenkom en denk, vind ik dan interessant. En denk ik, volgens mij is die Joods. En dat vind ik dan ineens heel interessant. En dan wil ik connecten.
Het is je basis. Dat is volstrekt maar, logisch,
ja,
denk
maar
ik.
Dus het grappige is dat het dus een gevecht is van mezelf. Dat ik dat dus eigenlijk ergens niet mag of zo. Ik heb het heel lang weggeduwd, denk ik. En misschien is het toch meer een identiteit waar ik wat mee moet.
Het klinkt aannemelijk dat je een stukje van jezelf wegduwt.
Ja, en ik heb dat heel veel. Ik heb heel veel stukjes van mezelf. Ben ik dus heel goed in om die opzij te zetten. En het is wel eens tijd. Ik voel ook, ik ben klaar als moeder. Ik ben, nou, niet klaar, maar ik bedoel, de jongste is bijna 18. Ja, je kan er nog zijn met liefde en lekker eten en vakanties organiseren en dat soort dingen. Maar zij gaan hun eigen pad bewandelen. En nou mag ik dat ook weer. Dat zorgen is ook voorbij.
Er wordt weer ingebeld, Isa. Het is een hele drukke nacht.
Ja. Ja, dit is natuurlijk heerlijk, hè? Ja. Ik heb mijn oor weer lekker te luisteren gelegd zo bij die radio. En dan zit ik weer heerlijk naar Darmstad FM te luisteren met die grote flaporen van me aan. Ja, dan zit daar Isa Hoes.
Ja.
Dag Isa.
Dag.
Dag, je spreekt met Andrea Pirlee.
Dag Andrea.
Ja, en ik zit naar je te luisteren en ik heb ook direct een vraag voor je. En dat is, jij kruipt natuurlijk heel graag in andermans huid, hè? Ja, dat doe je al heel lang in series en films. En ik hou zelf ook van huid, hè, maar graag over strelen en aan snuffelen. Ja. Ik ben ook echt een huidliefhebber en nou vroeg ik me af, nou komt natuurlijk toen ik je zag uit, hè, dit jaar, hè, de film, en dan kruipt iemand anders in jouw huid. Ja. En wilde ik eens vragen, ja, hoe voelt dat nou eigenlijk als iemand anders in jouw huid kruipt? Nou ja, dat zou ik willen weten.
Ja,
laten we maar veel in mekanders huid blijven kruipen, want Jawel. Dat is toch een heerlijke aangelegenheid, hè.
Zeker, ja.
Dag hoor. Ja, dag, dag.
Dag, dag Andrea. Dag, bedankt voor. Oh.
Nou, ook weer zo snel.
Ja.
Dat is een heel interessant proces geweest. Want er zijn een aantal stappen gezet. Voordat er een film kwam, of een script kwam, of een regisseur aan boord was, dat duurt gewoon een hele tijd. En dan krijg je een klik met iemand en die zegt dan, oké, ik ga het doen. En die regisseur, Ben Verbong in dit geval, het eerste wat hij tegen me zei was, ik wil het niet dat ze Isa en Anthony heten. Ze krijgen andere namen. En meteen dacht ik, wat goed. Ik was eigenlijk heel blij nog niet eens zozeer voor mezelf, maar ook wel heel erg voor de familie van Anthony. Ik dacht, dat geeft toch een soort afstand. Dat geeft hem natuurlijk heel veel vrijheid om te doen wat hij wil met die rollen, want dan hoeven ze niet te lijken. Nou, daar heb ik me een beetje in vergist, want ze heten dan Esther en Bas. Maar het is gewoon ons verhaal. En dat is gewoon, ik heb de film al gezien, het is shocking dat het zo één op één is. Ons leven. En ik heb ook de persdag al gehad, dus ik heb wat interviews gedaan. En daar zeiden een paar journalisten, ja, het is zo gek hoe Noortje speelt jou toch wel echt heel goed. Terwijl Noortje is helemaal niet bezig geweest met mij zijn of met mij spelen. Ze heeft het heel mooi gedaan, Noortje. En ik vond het heel knap hoe ze eigenlijk haar hele zijn, mijn zijn, de zachtheid, de alles gevend, willen, alles willen helpen, redden. Dat heeft ze heel goed gedaan. Ja, het grappige was, ik heb hun één keer vroeg ze of ik met ze wilde lunchen. En toen zei Ben, nou, niet verstandig, maar oké, als zij één keer met jou willen afspreken, prima. Dus toen gingen we even ergens lunchen en toen zei Egbert-Jan, ik ben zo nerveus, ik ben zo zenuwachtig. Oh, ik vind het zo spannend, ik wil het zo graag goed doen. En Noortje zat naast hem, maar een beetje half achterover, met een arm, alweer hem troostend. En toen dacht ik, top gecast, deze twee. Het is al goed. En dat zei ik ook. Ik zei, vertrouw maar gewoon al op jullie energie. Dat is al heel mooi om te zien, dat jullie al heel goed gecast zijn daarin. En dat hebben ze fantastisch gedaan. En is het raar om naar te kijken? Ja. Nou, ja, ik vind gewoon, ja, ik kan er niet naar kijken omdat het gewoon heel emotioneel is en heel verdrietig. Omdat het vooral natuurlijk over de laatste 2 jaar gaat. Maar ik geloof dat ik dat ook nog niet helemaal besef of
nou,
zo.
Nou, dat vroeg ik me af. Ik stel me dan voor dat je best dichtgetimmerd naar zo'n première gaat. Je hart of zo.
Nou, ik heb natuurlijk 2 keer de film gezien vooraf. En ik heb ook tegen de regisseur gezegd, dit was het. Dus ik kom, ik ga over de rode loper mijn kunstje doen. Ik ga daarna lekker uit eten met Marlijn, want Vlinder is skiën. En dan kom ik terug op het feestje. Want ik hoef de film niet nog een keer. En Marlijn zei precies zelf van nee, ik kan die film niet nog een keer zien. Dus ja, zo. Maar mijn hart, ja, ik heb eigenlijk ging met mijn hart heel erg open naar die. Dat is zo grappig dat ik dat dan wel nog kan altijd.
Ja, dat vind ik heel knap, ja.
Ja, dat is. Ik noem dat altijd iets kinderlijks of zo, of naïefs wat ik heb. Het is meer de klap daarna die altijd heftiger is. Omdat ik me dus zo kan openstellen. Dat ik dan ook heel erg schrik. Maar aan de andere kant denk ik dan altijd, dan ja, het is niet van, oh, ik huil dus ik leef of zo. Maar het hoort er wel bij. Ik vind dat niet erg. Het hoort bij het helen, het verwerken. Dus dit is mijn manier blijkbaar.
Ja, maar dat is wel een hele mooie manier. Omdat voor heel veel mensen dat heel zinvol is. En dat het kracht geeft. En dat het... Ja, ik vind het eigenlijk heel mooi dat jij zegt, als er iets is, dan geef ik dat aan. Ook als het een gevoel is waar ik me voor schaam of waar ik misschien niet trots op ben. Of dat je liever vrolijk bent. Want
met het hart in mijn keel, hè? En 2 bibberende pootjes. Hè? Dus het is niet heel stoer. Het is wel stoer, maar ik ben wel heel bang. Maar ik voel gewoon, ik moet het doen. Ja. Anders kom ik niet verder. Ja.
Ik denk dat dat voor iedereen geldt. Want ja, we hebben natuurlijk allemaal ons masker. En we willen allemaal lekker hè, ongedeerd door het leven trekken. Ja. Maar ja, was het maar waar.
Ja.
Dus laten we maar wat vaker onze zachte, lieve kant zien.
Ja, je kijkt heel lief naar me.
Want wat voel je dan als ik lief naar je kijk?
Ja, dan kan ik er bijna om huilen. Omdat het zo warm en liefdevol is wat ik zie. En het is veel makkelijker om te geven dan om dat te ontvangen. En het is veiliger, denk ik, om toch een klein beetje een gordijntje ervoor te doen.
Ja.
En heel veel te delen, maar net niet alles.
Ja.
Dus ik kan heel goed, dat is wel het enige waarvan mensen dan misschien denken, oh, zij lijkt zo zelfverzekerd. En dat zeg ik ook altijd, ja, deels. En ik heb het ook geleerd en aangeleerd. En je wordt volwassen. Maar een stukje angst zit er, denk ik, altijd wel dat ja, jij misschien toch, als ik dan straks weg ben, gaat zeggen, heel raar wat zij zei. Of ik vond haar toch heel... Whatever.
Dat mag... Nou, het is niet even. Ik zou zeggen wat ik zie. Ik zie dat meisje in de klas. Ja. En die dan thuis komt. En die eigenlijk heel, ja, gewoon onbevangen is. En vervolgens wordt er iets gezegd. En dat verandert. Dat verandert een weg. Of dat verandert een... En dat hebben we natuurlijk allemaal. Want we hebben allemaal een zin of een gebeurtenis die ons leven, onze weg heeft veranderd. Ja. En daar heb je positieve voorbeelden van en negatieve voorbeelden van. En moeten we misschien maar vaker bespreken. die momenten. Ik wil jou heel erg bedanken. Ik ga niet met Ruben, mijn technicus van goud, zou ik hem willen noemen, na afloop zeggen wat een rotgesprek, want ik heb ervan genoten. Ik ben heel blij dat je hier wilde zijn en dat je hier bent. Bedankt ook lieve luisteraars. Dit was Darmstad FM. We gaan nu luisteren naar Joke Stoppelman. Ja hoor, Joke met haar actualiteitenprogramma Nachtzweet. Maar niet voordat we gaan luisteren naar Nico Bye Bye van Manica en Gerberdine van Drumt, oftewel The Boek Ruby Sisters.
Ik ben zo blij dat jij bent gescheiden van mij. Ik voel me vrij, dus Nico bye bye. Blij dat dit boek nu sluit. Ik sla mijn vleugels uit en ik dans zonder kleren langs bergen en meren. Er valt veel te leren.
Vooral voor jou.
Ja, wat heel veel te leren.
Nico,
ben jij slap zo?
Ben jij een kleffe zak, hè?
Tjonge jongen, echt een narcist.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.